Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog altijd Corinne Hartman. Een van de meest productieve thrillerschrijfsters van Nederland. En haar nieuwste boek, dat heet Het Kwaad in Ons. Daar hebben we het net al over gehad voor het nieuws. We hadden het ook over de waargebeurde strooptocht in Twente die daar aan de grondslag lag. En over haar eigen adoptie, waardoor ze getriggerd was om dat verhaal naar zich toe te trekken. En wat ik nou eigenlijk zo interessant vind aan dat boek is dat het niet alleen gaat over het perspectief van die kinderen die geadopteerd zijn en die daarmee worstelen, maar dat je ook heel duidelijk schrijft vanuit het perspectief van die ouders. Dat lijkt me misschien nog wel ingewikkelder om je in te verdiepen dan die perspectieven die je van jezelf al kent. Je wilde dat heel graag, dat perspectief ook je eigen maken.
Oh, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk juist het perspectief van de ouders makkelijker vond dan dat van de kinderen. Ja, omdat ik zelf misschien qua leeftijd ook daar dichter in de buurt kom. Ja. Maar dat ik me het ook gewoon zo levendig kan voorstellen hoe dat werkt. En ik natuurlijk bij mijn eigen ouders heb gezien hoe dat werkt.
Ja, er zitten ook verhalen in over praatgroepen bijvoorbeeld, waarin mensen ook met elkaar praten daarover. Ben je wel eens op dat soort praatgroepen ook echt geweest?
Nee, dat is helemaal fictie.
Ja. Nou, die bestaan natuurlijk.
Vast. Ja.
Voorlichtingsavonden voor mensen die graag iets willen.
Ja, ik heb ook wat artikelen gelezen over dat het inderdaad van die bijeenkomsten waren. Als er dan weer zo'n golf kwam uit Sri Lanka of ergens Afrika, een ramp, Haiti. Dat er ineens een hoop kinderen geplaatst moesten worden. En dat die ouders dan echt inderdaad ook massaal werden voorgelicht over hoe en wat en waarom.
Ja, dat is de hele wereld op zich, lijkt me.
Ja.
En je bent daar ook echt in gedoken, lijkt me. Het voelt ook een beetje alsof jouw engagement als schrijver daar heel erg in ligt. Dat je daar iets over wilt vertellen aan mensen die misschien wel nadenken over dit soort stappen in hun leven.
Ja, en daarbij dus ook zonder een belerend vingertje te wijzen, maar wel ook de voor- en de nadelen ervan benoemen. Dat het niet alleen maar juichen en hosanna is als je zo'n kind in huis haalt, maar dat je ook problemen kan verwachten.
Ja, zit daar ook een deel van je research in? Je echt wilt weten hoe dat nou zit, wetenschappelijk gezien, wat er over bekend is bijvoorbeeld?
Ja, nou ja, wat ik bijvoorbeeld veel tegenkwam was die emeritus hoogleraar Hoksberg, hè, die vanaf vorige eeuw, jaren 70 al heel veel onderzoek doet naar adoptiekinderen. En ook er heilig van overtuigd is dat adoptiekinderen hogere kans hebben om in de criminaliteit te belanden. Nou, dat geloof ik zonder meer.
Ja, dat geloof je zonder meer?
Ja, als je zeg maar gewoon niet gehecht bent als kind, dan heb je sowieso al een hele slechte start.
Ja.
Nou ja, en hoe slechter die start, hoe groter de kans, denk ik, dat je sowieso dat je op de een of andere manier gaat ontsporen. Ja, en of dat nou in criminaliteit is met roofovervallen of naar drugsgebruik of. Ik geloof zonder meer dat die kinderen zeg maar gewoon het een stuk moeilijker hebben.
Ja, en zoek je zo iemand dan ook op, zo'n René Hoksbergen? Wil je dan met hem praten als je zo'n roman aan het schrijven bent?
Nee, ik heb wel met een psycholoog gepraat.
Ja.
Maar ik ben bang als ik zeg maar zo'n deskundige, dat het te veel feiten. Daar zit ik nou ook weer niet op te wachten.
Nee.
Het gaat er om mij om het gevoel over te brengen.
Ja. Een van de dingen die Hoksberg ook heel erg aan de kaak zat, is dat het verschil tussen nature en nurture en het feit dat je eigenlijk op een gegeven moment niet meer weet. Ja, je kunt niet meer achterhalen wat nou eigenlijk al in de nature van iemand zit, omdat dat vervaagt als het ware.
Ja, daar heeft niet alleen Hoksberg last van, maar er zijn heel veel wetenschappers nog mee aan het stoeien.
Ja. Hè?
In hoeverre bepaalde dingen nature-nurture oorzaak hebben. Dus dat is een hele boeiende materie natuurlijk.
Is ook een heel belangrijk element in je boek geworden.
Ja.
Is dat iets waar je zelf ook veel over nadenkt voor jezelf?
Oh, nou ja, ik vind dat ik het wel aardig goed doe, zo alles bij elkaar. Dus ik ben daar niet zo heel erg mee bezig. Maar
niet zo nodig om te weten waar dingen nou vandaan
nee,
komen.
Nee, ja. Maar van mezelf weet ik het natuurlijk ook wel.
Ja.
Maar ik vind het wel boeiend om daar zeg maar, meer van te weten en een documentaires te kijken. En dan zeer boeiende materie.
Ja, ja, je personages, die twee, Nina en Daniel, die zijn daar natuurlijk wel heel erg mee bezig. Die weten dat namelijk voor zichzelf ook nog helemaal niet. Hè? Kun je daar iets over vertellen, hoe dat gaat in het boek?
Over hun geschiedenis.
Ja, en over het feit dat ze eigenlijk dat ze erachter proberen te komen wie ze nou eigenlijk zijn.
Ja, nou ja, dat vinden ze allebei natuurlijk lastig. En Nina wil dat wel heel graag weten door haar ouders of haar roots te zoeken in Brazilië. En Daniel kampt eigenlijk meer met woede. En wilde niks van weten. Maar hij wil graag in de muziek. Hè? Dus er zit wel passie in. Maar op de een of andere manier krijgt hij het ook nooit echt goed voor elkaar om, om zijn weg te vinden. En dat geldt eigenlijk wel voor beide. En Nina zit een beetje tegen de borderline aan. Hij heeft wat symptomen daarvan. Dus ja, ze kampen allebei natuurlijk met afkomst. Maar Daniel wilde niks van weten. En Nina wil het wel opzoeken.
Ja, ik vind het interessant hoor. Dat de stelling dat adoptie niet goed is voor een kind, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is natuurlijk iets wat af en toe in het nieuws terugkeert.
Nou, ben ik het niet helemaal mee eens. Maar het alternatief kan natuurlijk gewoon nog slechter zijn.
Ja.
Kijk, die kinderen, ook in mijn verhaal, hadden misschien helemaal geen toekomst gehad als ze niet waren geadopteerd. Dus dat is natuurlijk ook een afweging die je kan maken. En ik denk dat ik misschien ook wel beter af ben geweest door bij mijn adoptieouders terecht te komen, dan dat ik was opgevoed door een moeder die maar 17, 18 jaar ouder is.
Ja, of het alternatief was misschien wel ergens in het midden dat je in zo'n kinderterhuis achterblijft.
Ja, precies,
vergeten
dat ze
er
niet aan had gekund. En,
wat dat betreft is het natuurlijk nog een ingewikkelder gang van zaken denkbaar. Bijvoorbeeld donorouders, zaaddonoren bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk veel in het nieuws op het moment. En daar is veel om te doen om het al dan niet anoniem houden ervan. Daar worden natuurlijk dingen in veranderd. Ik moet zeggen, als ik dat dan hoor van hoe dat werkt en hoe dat nu veranderd wordt en dat mensen die vroeger anoniem mochten doneren, zaad konden doneren en die nu dus als het ware ontmaskerd worden als de echte vader. Vanuit mijn gevoel denk ik dan altijd, dat kan toch eigenlijk niet naar zo iemand toe. Maar daar wordt natuurlijk nu overwogen dat de belangen van het kind zwaarder wegen. Ben je het daarmee eens, dit soort ontwikkelingen?
Ja, nou ja, ik vind eigenlijk als een kind niet kan uitzoeken waar die vandaan komt, dan moet je als ouders die last dragen. Dus dan moet je dat kind daar niet over informeren. En dan kan je wel zeggen van we willen altijd open en eerlijk zijn. Maar dat kind schiet daar niks mee op. Als die niet kan ontdekken, kan uitzoeken waar die vandaan komt, dan zadel je dus zo'n kind eigenlijk op met een probleem dat hij niet kan oplossen.
En zou je dan niet moeten vertellen dat hij een zaaddonor?
Nee, dan moet je gewoon je mond dicht houden.
Ja? Ja. Maar bij adoptie wordt dat wel gesteld dat het heel belangrijk is om juist eerlijk te zijn.
Ja, maar goed, dan laat je dus ook de keuze aan het kind of je wel of niet gaat uitzoeken waar je roots liggen. Dus de een doet dat wel en de ander wil het niet.
Ja.
Dus, maar dan heb je wel de keuze.
Ja, maar het lijkt me een hele interessante, een hele moeilijke afweging om te bepalen. Want op het moment dat een kind weggehaald is uit een land waar een enorme ramp geweest is, dan is het natuurlijk ook een enorm drama waar je een kind mee opzadelt als hij datgene uit gaat zoeken, lijkt me.
Ja, en dan zit je natuurlijk ook nog vaak met de slechte administratietoestanden. Hè? Dat is
precies
niet de eerste wat dan belangrijk is op zo'n moment. Ja, dat is ook heel lastig. Ik heb ook verhalen gelezen over adoptiekinderen uit Sri Lanka die op zoek gingen naar hun roots. En daar bleken te zijn speciaal gekweekt als een soort op een soort babyfarms.
Ja, om verkocht te worden.
Om verkocht te worden, ja. Hè, hier als adoptiekind. Ja, dat is toch vreselijk?
Dat lijkt me wel, ja.
Dus als ik als ouder dat zou weten, dat het zo is, denk ik van, je ziet natuurlijk dat het kind geadopteerd is omdat het
andere huidskleur
heeft. Dus je ontkomt er bijna niet aan. Maar dat lijkt me echt vreselijk.
Ja, ja, ja. En nou ben jij alleen maar, zeg ik even tussen aanhalingstekens, in Nederland verhuisd. Dat scheelt in elk geval een andere cultuur hoeft te onderzoeken in elk geval. Maar wat heb jij zelf gemerkt van die hechtingsproblemen? Je zegt, ik kon niks na een jaar. Maar wat merk je daar op langere termijn van?
Nou, dat ik het moeilijk had om een vaste relatie aan te gaan.
Ja, die hechting ook op lange...
Ja, ik heb ook heel lang gehad dat als hij te serieus werd, dan ging ik weg.
Ja, ja.
Dan denk ik van, nou weet je, dat is allemaal kolder, hij houdt toch niet van me. En dat ontdekt hij eerdags wel en dan gaat het alsnog mis. Dus ik kan beter nu zelf vast weggaan.
Een soort fundamentele onzekerheid.
Ja, fundamentele ontbreken van een basis van vertrouwen dat je er mag zijn.
Ja. Ligt het feit dat je zo laat bent begonnen met schrijven daar ook in?
Ook deels omdat ik dus opgegroeid ben in een gezin waar eigenlijk... mijn vader was leraar, dus er zat niet zoveel creativiteit in. En ik wist het eigenlijk niet zo goed. Ik schreef altijd al wel. Dus dat is ook niet zeg maar dat ik pas sinds 10 jaar schrijf. Ik schrijf al heel lang.
Ja.
Maar ik ben op een gegeven moment wel commerciële teksten gaan schrijven. Want het was thuis meer zo van, nou, je moet gewoon zorgen voor een goede baan. Hè, dat je voor jezelf kan zorgen.
Ja.
Dus mijn vader en moeder vonden het ook al heel erg dubieus. Toen ik zei dat ik voor mezelf ging beginnen. Mijn eigen reclamebroodje wilde gaan starten. Zou je dat nou wel doen? Want je hebt een goede baan. En dat is iets wat ik moet doen. Maar ik schreef eigenlijk altijd al wel.
Ja.
Maar ik dacht, nou, oké, met commerciële teksten kan ik wel mijn brood verdienen.
En wat is dan het moment dat je bedenkt, god, ik wil toch eigenlijk gewoon schrijver worden? Punt. Ik ga het gewoon doen.
Nou, het spookte al wel een tijdje. Zeg maar, toen ik met mijn reclamebureau begon, toen speelde het af en toe ook wel op. En ik dacht, van, ik wil toch eigenlijk ook gewoon zelf dingen maken, creëren, in plaats van in opdracht. Hoewel ik het ook altijd met heel veel plezier heb gedaan. En dat, ja, de overtuiging kwam eigenlijk door een incident in 2000. Toen ik in Frankrijk ben gestrand met een geperforeerde blinde darmenontsteking. Dus dat is kantje boord geweest.
Oh.
En toen ik dat overleefde. Ik kwam weer thuis, zeg maar, na 2-3 weken ziekenhuis. 15 kilo lichter hebben. Toen dacht ik van, nou weet je, volgens mij ben ik toch sterker dan ik dacht.
Ja. Yeah.
En ik ga het verdorie gewoon doen.
Dus dat was echt even nodig dat je een beetje op het randje balanceerde. Dat je dacht, god, als
nou ja,
ik dat
soort,
kan dan...
Een soort inzicht of zo. Of misschien ook wel een iets van roekeloosheid. Van, nou ja, als me dit kan overkomen, dan kan me nog wel veel meer overkomen. Wie weet hoe lang ik nog heb. Dus volgens mij moet ik het gewoon nu gaan doen.
Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan zo'n Jessica Heider verzint die overal tegen kan en die alles overleeft.
Ja, toch?
Ja, als je zelf...
Ja. Lekker stoer.
Toch?
Ja.
Ja. Ja. Dus zo'n soort crisismoment was er toch wel voor nodig om je als het ware wakker te schudden.
Ja. Ja, toen ben ik ook acuut naar de schrijversvakschool gegaan. Op een gegeven moment ben ik in 2000 ben ik daar begonnen. Ook meteen daarna eigenlijk. Ja.
Is het schrijven van een thriller een vak? Dat je kunt leren op die manier?
Het is wel handig als je wat handvaten hebt. Ja, sowieso voor het schrijven denk ik ook. Ik vind ook eigenlijk dat je elke schrijver die iets roept over hoe je moet schrijven, die moet je echt wantrouwen. Maar tegelijkertijd is het ook wel handig als je een paar regels gewoon kent. En ik vond het op school met name fijn om het zelfvertrouwen te krijgen dat ik het inderdaad wel kon.
Toch genoeg soort van technische bagage te krijgen dat je daarop kan terugvallen als het ware.
Ja. Ja.
Wat is makkelijker schrijven? Een seksscène of een moordscène? en wat is leuker vooral?
De moordscène natuurlijk.
Ja.
Ja, seks. Ja, het ligt ook een beetje aan het verhaal. Soms is het gewoon heel prettig om de suggestie te wekken. Hè? Dat je als lezer zelf ook nog wat in te vullen hebt. Maar soms leent het verhaal zich er ook voor om echt gewoon even los te gaan. Zoals bij Jessica Heider, dat was echt zo'n serie op het randje. Hè? Soms tegen de grens van wat kan. En dan is het gewoon heerlijk om dat wel te doen. Maar bijvoorbeeld in deze psychologische thrillers zoals Het Kwaad in Ons, vind ik dat eigenlijk dan weer helemaal niet passen.
Nee, dat snap ik. Het gaat er uiteindelijk ook niet zo erg om.
Het gaat er niet om.
Het moet er uiteindelijk wel in uitmonden, maar het is niet alsof dat op bladzijde 3 al hoeft te gebeuren, zeg maar.
Nee, precies.
Nee. Ik wil toch nog even, want als je dan zo'n bijna doodervaring hebt gehad, hè, je hebt op het randje gebalanceerd, ga je dan bijvoorbeeld over iets als zelfdoding dan weer anders nadenken?
Nee, dat heeft er eigenlijk niet zoveel invloed op gehad.
Want je hebt daar vaak over gefantaseerd hoe het zou zijn om dood te gaan.
Gewoon om er maar
en dan ga je bijna en dan denk je het toch niet?
Nee, dat dan weer niet. Nee, dat zit toch op de een of andere manier dieper of zo.
Het is gek welke rol die zelfmoord vaak in jouw boeken speelt. Het heeft een beetje te maken met dat heft in eigen hand nemen, als het ware. En tegelijkertijd is het een soort ultiem laffe daad. Het lijkt als wel alsof jij als schrijver ook niet zo goed weet welk van de twee het nou is. Misschien is het wel allebei.
Ja, ik ben me daar zelf eigenlijk helemaal niet zo van bewust. Maar ik geloof je, want je hebt het nodige gelezen.
dat er zo in zit.
Ja.
Ja, wat mij vooral ook opvalt is dat soms dat het thema op van die onverwachte momenten ineens komt. Het is niet alsof alles richting een soort, ja, je kunt, het kan op niets anders uitlopen dan, als je bij wijze van spreken, Werther van Goethe. Als je dat leest, dan weet je, ja, dat kan bijna niet anders dan dat die mannen zich uiteindelijk, zo'n miserabel figuur. Maar hier is het toch steeds op de een of andere manier een verrassing als dat thema weer opduikt.
Oké. Ja, ik kan natuurlijk niet zoveel daarover zeggen in relatie tot het kwaad in ons. Hè. Dan geef
je mag
ik
geen
gewoon,
plot. Nee, ik zeg het, ik heb het ook niet over. Ik, het gaat over in het algemeen hoeveel het opduikt. Nee, we gaan niks verraden.
Nee, dus ja, nou ja, het is wel een. Het onderwerp dood. Het is ook inherent aan thrillers natuurlijk.
Ja.
Dus het is wel een fascinerend gegeven natuurlijk. Überhaupt dat we doodgaan op enig moment.
Stond voor jou sowieso vast dat je thrillerschrijver zou worden? Je kunt allerlei dingen natuurlijk. Je kunt liefdesverhalen schrijven. Je kunt hele experimentele romans gaan maken, poëzie.
Ik zal niet zeggen dat ik nooit iets anders zal gaan doen. Maar toen ik mijn eerste Agatha Christie las, toen dacht ik al van dit wil ik ook. Dat is geweldig.
Hoe oud was je toen je dat soort dingen las?
Een jaar of 10 of zo.
Ja, echt.
10, 11. En dan was het ook meteen. Ik weet nog dat ik het eigenlijk niet mocht kijken. Maar mijn oudere broer keek Tatort. En dan zou ik gewoon stiekem heel stilletjes.
Mocht dat niet? Van, nee?
Want dan was ik nog te klein, voor. 3 jaar ouder. Dus ja, ik mocht, dan moest ik eigenlijk naar bed. Maar. Als ik het allemaal heel stil hou, dan mag ik nog even kijken.
Ja. Maar jouw oudere broer is dus een kind van je ouders. En ze hebben jou later
is ook een
geadopteerd.
Adoptie.
Ook een adoptiekind. Ja, precies. Ja. Juist. Ja, ik wil toch nog even terug naar dat recht in eigen hand nemen. Want dat is toch wel ook een interessant gegeven. Dat gebeurt ook de hele tijd in je boeken. Het kan natuurlijk zijn dat mensen dat in een privé situatie doen. Een keuze maken. Ervan doorgaan op strooptocht. Of wat ze dan ook doen. Maar ook op een soort van bijna officiële manier. In Jessica Heider boeken. Daar is sprake van geheime genootschappen die dingen oplossen bijvoorbeeld. Dat is toch wel ook echt een thema van deze tijd, toch? Want we hebben het ook over de Russen en Poetin en over Trump en over dingen die achter de schermen gebeuren. Wat dat betreft is dat natuurlijk heel actueel. Is dat de fascinatie? Geheime genootschappen die dingen oplossen?
Ja, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Ook van dat soort complottheorieën. Ja, dat is wel heerlijk voer voor een thrillerschrijver natuurlijk.
Ja.
Ja, heerlijk.
Ben je daar altijd op gefocust? Als je het nieuws leest?
Ja,
die we niet weten en die misschien wel daarachter zitten?
Dat wordt allemaal uitgeknipt en, en bewaard.
Heb je daar mappen van?
Ja, legio. Ja. Maar niet alles boeit me. Dus zo gauw het over cybercrime gaat of ja, echt die in die hele die maffia-wereld. Ja, ook. Ik zoek wel graag het hele persoonlijke drama.
Je bedoelt de cyber, dat vind je te anoniem?
Ja, ik vind het ook niet zo. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind het niet zo boeiend om daarover te schrijven, ook om me daarin te verdiepen. Dus het moet qua research ook nog leuk zijn, hè, om wat te ontdekken.
Ja, ja, ja. Nou ja, wat natuurlijk wel interessant is aan zo'n soort team dat ingeschakeld wordt op het moment dat de gewone rechtsstaat het niet oplost. Dat is iets wat je gecreëerd hebt. Dan gaat het natuurlijk toch. Dan is er toch een soort van universeel iets wat we erger vinden dan alle andere dingen. Mm-hmm. En dat is wel een interessant gegeven. Bestaan er dingen die zo erg zijn dat ze niet opgelost kunnen worden door de rechtsstaat?
Nou, blijkbaar wel, hè. Er zijn gewoon mensen die wegkomen met moord of met ernstige delicten.
Frustreert dat je op de een of andere manier?
Nee, niet persoonlijk. Nee, maar het is gewoon een heerlijk voer om over te schrijven.
Korte metten mee te maken.
Ja, ja. Zoals in Jessica Harder, zo'n diamantair. Ja, dat zijn gewoon fijne uitgangspunten voor zo'n complottheorie.
Wat voor diamantair heb je het dan over?
Glashart is een corrupte diamantair.
Ja, die misbruik maakt van mensen.
Ja, dat speelt ook deels nog in Zimbabwe zelfs. Ja. Dus ja, en ik herinner me Doodskleed met in Mexico, de grens van Zuid-Amerika. Daar toestanden met een virus en waarmee wordt geknoeid.
Ja.
Maar ook dan hou ik er wel van om het erg persoonlijk te maken. Dus het moet mij persoonlijk boeien.
Ja, er moet een persoonlijk drama.
Ja.
Wel inzitten, wat anders dan.
Dat is net als, zeg maar, eigenlijk met een film. Als je een oorlogsfilm. En er gaan 1000 mensen in één keer worden neergemaaid. Dan heb je daar geen band mee. Dan boeit het je eigenlijk niet. Maar zodra je gaat inzoomen op één persoonlijk drama. Ja, dan wordt het interessant.
Ja, je hebt natuurlijk een aantal boeken gemaakt met Thomas Ross. Toch een beetje de koning van de thrillers in Nederland. En die houdt heel erg van. Complotten op hoog niveau, zeg maar. Heeft hij je daar een beetje bij aangestoken? Of had je dat al in je?
Nee, maar dat zat natuurlijk ook al wel eerder in. Zoals in de huidige serie zat dat ook al, ja, wel. Ik denk dat ik juist in onze samenwerking de persoonlijke nood erbinnen. Ik herinner me bij Zwarte Weduwe de vluchtelingen die af en toe, zeg maar, in beeld komt. Na zoveel hoofdstukken komt zij weer in beeld. Dat had Thomas, zeg maar, denk ik niet zo gedaan. Maar om juist dan weer één vluchteling eruit te pikken. En haar persoonlijke verhaal te vertellen. Ja, dat vind ik dan weer interessant.
Is dat eigenlijk moeilijk? Een boek samen met iemand schrijven?
Ja, heel ingewikkeld.
Dat lijkt mij ook.
Doe nooit weer. Nee, nee. Hoor, nee, grapje. het was ook heel erg leuk. En voor de variatie heel interessant. Gewoon te kijken hoe wat voor product je dan samen kan maken. En ik denk dat we twee boeken hebben gemaakt die we niet in ons eentje zo hadden kunnen doen.
Maar kun je uitleggen wat je dan bijvoorbeeld gebruikt van de ander? Hoe werkt dat dan?
Nou ja, zoals zijn complottheorieën en mijn personages die zich moeten ontwikkelen tijdens een verhaal. Anders vind ik het niet interessant. Dat gecombineerd heeft volgens mij wat extra's opgeleverd.
Ja, dan krijg je echt een ander soort boek dan jullie allebei eerder hebben gemaakt.
Want ik zou nooit in mijn eentje een verhaal schrijven over Syrische vluchtelingen of die aanvallen met Turkije. Daar zou ik me nooit aan wagen, want ik weet daar gewoon niet genoeg van. Het zou me echt. En het boeit me ook maar tot op zekere hoogte. Maar hij zou nooit zo'n vluchtelingen eruit pikken en daar een persoonlijk verhaal. Of zelfs ook die groep, zeg maar, die daar handelt. En daar pikken we ook een paar personages uit. En zo'n duo, zeg maar, wat ook samenwerkt en een ontwikkeling doormaakt. Dat is weer niet helemaal zijn ding.
Nee. Nou heb je nu, ja, je zoomt steeds verder in eigenlijk op jezelf. Zonder dat je je boeken over jezelf gaan natuurlijk. Maar zoals we net over gehad hebben, komt het steeds dichter bij jezelf. Is dit nu ook een soort afronding van dat onderzoek naar jezelf?
Nou, misschien wel. Want ik ga nu echt heel iets anders doen.
Ja?
Wel,
waar ben je
wel
mee bezig?
Thriller, in de thriller hoek. Maar een totaal andersoortig ja, daar ga ik nog niks over zeggen.
Nee, dat kan natuurlijk niet.
Nee, dat kan ik niet. Nee, dat wil ik ook niet. Want,
jouw kennende ben je alweer met 3 boeken bezig.
Nou, tot een grote verrassing. Dus maar met eentje.
Ja.
Nou ja, er komt in mei nog een regio-thriller uit. Maar los daarvan, dan pas volgend jaar zomer waarschijnlijk weer.
Dus het houdt toch niet op, hè?
Nee, ik ben nog niet klaar, nee.
Ja, ik herinner me wel eens een uitspraak van Noel Gallagher van Oasis, die op een gegeven moment hit na hit na hit schreef en zich ervan bewust was dat het op een gegeven moment op zou gaan houden. Dus die dacht, we moeten het maar gewoon allemaal zo snel mogelijk opnemen, want nu is het allemaal goed.
Oh, oké. Okay.
En hij dacht, ja, op een gegeven moment weet ik dat... Ja, je hebt natuurlijk pas op latere leeftijd begonnen met schrijven. Je zit midden in die creatieve fase die niet ophoudt. Niet over nadenken.
Ik hoop het niet. Nee, de ideeën borrelen nog steeds elke keer op. En ik ben ook eigenlijk gewoon het gelukkigste als ik in een verhaal zit. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik dat op enig moment niet meer zou doen.
Ja. Hey, dat boekenbal waar je net vandaan kwam, dat is nog steeds bezig.
Ja.
En we gaan. Ik ga je bedanken voor dit gesprek. Dank je wel.
Oké, graag gedaan.
En we gaan even naar dat boekenbal toe. Want het is dus nog steeds gaande. Het 83ste boekenbal staat in het teken van de natuur. En we hebben een verslaggever binnen, een rat, een mol.
Oh, oké.
Onze verslaggever Anne Moraal.